Ja, dan lezen wij vanaf vers 51 tot en met 53. Matteüs 27 van vers 51 tot 53. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open, en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding, en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. Dat is een onderwerp waar ik me deze week mee bezig gehouden heb. En dat is ook een onderwerp dat onze nieuwe vergezichten opent. Dat ons invoert in een wereld die voor het oude, in het oude verbond voor de gelovigen gesloten was. We zijn de begeleidende verschijnselen bij het sterven van Jezus die onze aandacht trekken. En ze brengen ons, onze interesse, naar de onzichtbare wereld. Door die verschijnselen die we zien, als dat voorhang scheurt, dan is het zoenoffer in de tempel afgelopen, maar tegelijkertijd weten wij dat wij als kinderen Gods in de hemelse gewesten met volle vrijmoedigheid in het allerheiligste mogen komen. Dat is de geestelijke werkelijkheid. En dan komt het tafereel dat nu volgt. En waarin wij de achtergrond weer zien van de onzienlijke wereld. De zichtbare schepping, zegt het verhaal, beeft. En de graven worden geopend. En steenrotsen worden weggebenteld. En de harde grond, die splijt uiteen. Dat is de zichtbare wereld. En dat geeft ons een beeld van die onzichtbare wereld. Dat het offer van Jezus Christus, het offer des Heeren, veruit gaat boven wat we zien. Dat het meer betekent dan een teken in de natuurlijke schepping. Maar dat sterven van Jezus van invloed is op het bestaan, op de toestand van de rechtvaardigen die in lang vervlogen eeuwen al gestorven waren. Om met Jesaja 14 te spreken, dat van invloed is op de schimmen der aarde. Nou, dat woord schimmen, dat geeft dat onwezenlijke, dat geeft dat geestelijke wel aan. En dan komt natuurlijk de vraag, wie zijn die heiligen waarvan hier staat dat ze in slaap gevallen waren? Ontslapen, dat betekent in slaap vallen. Wie zijn zij? En wat kwamen ze doen in de heilige stad? Hoe zit dat daarmee? Wat is dat? Zij kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En dan gaan we ook maar weer, omdat ik sprak over lang vervlogen eeuwen, dan gaan we maar een hele stap achteruit en we komen bij Abraham, de vader der gelovigen. Die uitging op het woord Gods in grote gehoorzaamheid uit het Ur der Galdeeën en daar aankwam in Canaan, in het beloofde land. Om daar een geloofsleven te leiden, een afgezonderd bestaan. En als er staat dat hij met Isaac en Jacob in tenten woonde, dan is dat de uitdrukking van een radicale levenshouding, waarvan we vanmorgen al gezegd hebben, ik en de Heer, en ik en mijn kinderen, zullen de Heer dienen. Ik en mijn kinderen zijn van God. Dat is die uitdrukking, ik woon in tenten. Dat is mijn levenshouding, ik ben een vreemdeling. Zegt Hebreeën 11, en een bijwoner in deze wereld. Maar wij zoeken wat anders. En dat dat is onwaarschijnlijk met het leven van Abraham verbonden. Dat altijd maar weer zich concentreren op die stad die God gemaakt heeft. En waarvan God de bouwmeester en de ontwerper was. En waarvan de Hebreeën schrijver zegt. En zij zochten een stad. En zij zochten hier niet op de aarde iets. Maar zij zochten een vaderland dat boven is. En dan komt er toch de tragiek dat ze geen hemelburgers konden zijn. Waarvan de Bijbel zegt dat jullie zijn burgers van een hemel. En dat burgerschap miste zij. Dus dat was dat intense verlangen om deel te hebben aan die onzienlijke wereld. Die ze van verre zagen en omhelzen, zegt de Oude Statenvertaling. Ze begeerden dat te bezitten en geen burgerschap. En toch die stad willen bezittende. Deel uitmakend van die stad. En dat geloof in die toekomst was zo groot. En dat geestelijke oog van vader Abraham was zo verlicht. Dat Jezus kon zeggen, uw vader Abraham heeft zich erop verheugd deze dag te zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd. Hij heeft hem gezien. Hij is er zo mee bezig geweest dat hij dat heeft zien ontrollen. Hij heeft dat panorama gezien en hij heeft gezegd, dit kom er. Het wordt mijn eigendom. En de Heer die had hem een stad bereikt. En hoewel God hem een stad had bereikt, staat er toch dat Abraham stierf. Oud en der dagen zat. En hij werd bij zijn vaderen verzameld. En dan kan daar een punt achter staan in het oude verbond. Verder gaat de kennis van de Bijbelse schrijvers in het oude verbond niet dan de zichtbare wereld. Nu is het met Abraham fini. Hij is bij zijn vaderen verzameld. Wat zul je nu nog meer zeggen? Maar dan denk ik opeens aan die geweldige geschiedenis die Jezus vertelt in Lucas 16... En dan worden opeens geconfronteerd met het dodenrijk. Met de onzienlijke wereld. En dan gaat de Heer ons vertellen hoe dat dan gegaan is met Abraham. Dat Abraham daar is in het dodenrijk en dat de rechtvaardigen van het oude verbond zich om Abraham concentreren. Als beeld de schoot van Abraham. Dus een rustige plaats, een vredige plaats, zoals een schoot is van een moeder. Zo is dat die schoot van Abraham het verzamelpunt van alle rechtvaardigen van voor en onder de wet. En de Heer zegt in dat dodenrijk, de Bijbel spreekt daar van de Hades in het Grieks. De ongezichtbare wereld betekent dat, Hades. Wat onze nieuwe vertaling overzet in dodenrijk. En de Heer zegt, in die Hades, in dat dodenrijk, zijn twee steren. Waar een onoverkomelijke kloof tussen is. Zoals in het Koninkrijk der Hemelen, waarin wij leven, ook twee steren zijn. Een Koninkrijk Gods en een Koninkrijk van Satan. Maar er is, Goddank, geen onoverkomelijke kloof. Want wij mogen getrokken worden uit het ene rijk, en overgezet worden in het rijk van het koning Jezus. Dus zolang wij leven is er altijd een overbrugging. Maar de Heer zegt, maar als de boom valt, blijft hij liggen. Dan is er die onoverkomelijke kloof in het dodenrijk. De Bijbel stelt dat onstoffelijke leven van ons, van de mens, voor als een zee. En dat is dat geestelijke leven, dat inwendige leven, is als een zee. En dan wordt daar in de diepte van de zee, wordt daar het rijk der doods in al zijn gruwelijkheid, wordt dat voorgesteld. Zoals je in de zee hebt, in de oceaan, pijnloze afgronden. Wij spreken daar bij Japan en bij de Filipijnen van die diepte der zee die meer dan 10 kilometer zijn van troggen. De Japan trog, de Filipijnen trog. Zo stelt de Bijbel voor de diepste kolken van de zee als de afgrond, de abyssos, de bodemloze afgrond. Dat A betekent zonder, zonder bodem. Abyssos, dat is zonder bodem. Dus dat is afgrond. Afgrond betekent ook waar geen grond meer is. Af, dat betekent niet geen grond. Nou, en daar in die diepste diepte van de zee, waarvan Jezus zegt, het was beter dat iemand een steen aan zijn hand gebonden werd en dat hij verzwolgen werd in de diepste diepte van de zee. In die afgrond. En dat is een straf van degene die kleine kinderen tot zonde verleiden. En daar zijn de schimmen, daar zijn de geesten van hen die op aarde in ongehoorzaamheid hebben geleefd. Dat zijn, zoals Petrus zegt, de bokken, de geesten in de gevangenis. Dat zijn zij waarvan de Bijbel zegt dat zijn de bokken der aarde. Jesaja 14. De ongehoorzamen, degene die geen barmhartigheid gekend hebben. Denk maar aan Matthäus 25, als Jezus zegt bij dat eindoordeel dat hij de bokken gaat scheiden van de schapen. En dat, dan is het kenmerk, ze hebben geen barmhartigheid gekend. Nu in die plaats verkeren deze onbarmhartigen, waar de dood heerschappij heeft. Maar in die opperste, in die bovenlagen, daar is die schoot van Abraham, daar is die andere speer. Waar de rechtvaardigen zich bevinden van het oude verbond. Die wel gestorven zijn, in het dodenrijk neergedaald. Paulus spreekt erover. Toch heeft de dood als koning geheerst. Let erop op die voltooide tijd. Toch heeft de dood als koning geheerst. Van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad. De dood heeft geheerst over Adam. Hij had niet gezondigd als Adam. Adam staat niet in de rij van geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Hij was ongehoorzaam. Zoals de mensen in Noach's tijd ongehoorzaam waren. De ongehoorzame wordt er gesproken, de geesten van hen die in de gevangenis zijn die eertijds ongehoorzaam waren geweest. Een man als Abraham is gehoorzaam geweest. Hij heeft Gods wet gedaan. Hij heeft Gods woord. Heeft hij geloofd. Als Adam een opdracht krijgt, dan overtreed je hem. Maar als Abraham de opdracht krijgt, ga naar een land dat ik u wijzen zal, dan gaat hij. Dan is hij gehoorzaam in alle dingen. Abraham behoort tot de geloofsgetuigen. Die wel gehoorzaam geweest zijn. Die is niet in overtreding gevallen zoals Adam. En dat heeft hij nog niet gedaan. En zo hebben wij in Hebreeën 11 een rij van mensen die wel gehoorzaam zijn geweest. En die gerechtvaardigd worden genoemd. En toch heeft de koning dood over hen geheerst. Toch zijn ze in het dodenrijk gekomen. Hoe? En ze hebben een hemelsvaderland gezocht. En die een hemelsvaderland zoekt, die zoekt geen dood. Maar die zoekt leven. Je kunt het hemelse vaderland niet verbinden met dood. En ze zijn in het dodenrijk nedergedaald. Daar is Abraham. Daar is Jacob. Ik zeg daar is, ik kan beter zeggen, daar was Abraham. Daar was Jacob. Daar was Isaac. Ze hebben een beter vaderland gezocht. Ik denk aan Lazarus, die aan de poort van de rijke man lag. Ik weet zeker dat die man heeft zijn vaderland hier niet gezocht. Want er viel niet veel te zoeken. Want de honden die lekten zich weer. En als je in zo'n situatie bent, dan verwacht je het niet meer van deze aarde. Maar die heeft een vaderland gezocht dat boven was. Dus hij is in, diezelfde, in datzelfde verlangen als Abraham en Isaac en Jacob gestorven. En hij komt daarom ook in die schoot van Abraham. Hij wordt daar door de engelen gedragen. Onzichtbare wereld staan zijn engelen klaar om hem te begeleiden dat hij op de juiste plaats in het dodenrijk komt. En dan sterft onze Heer. Hij is de laatste onder de wet. In Galaten 4 staat dat hij geboren is uit een vrouw geboren onder de wet. En hij is op grond van de wet is hij ook veroordeeld tot de dood. En al die onder de wet waren, van Adam tot Mozes. Mozes betekent dus hier die onder de wet zijn. die zijn gestorven. En er staat, de dood heeft heerschappij over hen gehad. En waar de dood heerschappij heeft, daar komt een dodenrijk. Want de Apollyon is de koning van de dood, is de heerser van de dood. En zij alle zijn neergedaald in dat dodenrijk. En de laatste die daar van de rechtvaardige neerdaalt is Jezus Christus. Want hij was een rechtvaardige, dat hebben ze aan het kruis, hebben ze dat zelfs nog gezegd. Hij is rechtvaardig. Dat zijn de moordenaars. Maar Jezus is ook de eerste van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond dat gaat in op hemelvaartdag en op Pinksteren. Dan begint dat te functioneren. En Jezus komt dus in de dood, in het dodenrijk. En daar staat uitdrukkelijk dat ook over Jezus de dood heerschappij heeft gehad. De Romeinen 6 zegt dat Christus nu uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Romeinen 6 vers 9. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Dus dat betekent dat de dood wel heerschappij eenmaal over hem gehad heeft. En als de dood heerschappij over iemand heeft, dan komt hij in het dodenrijk. En Jezus arriveert daar, in dat schimmerrijk. Hij arriveert allereerst in de schoot van Abraham. En daar heeft hij hier een boodschap. Hij komt daar onder de rechtvaardigen van het oude verbond. Het zijn de mensen die rechtvaardig waren, zoals Abraham, die geen wet gekend hebben. Maar als er geen wet is, dan wordt het geloof toegerekend tot rechtvaardigheid. En de zonde wordt niet toegerekend. Abraham, zijn zonden werden niet toegerekend, maar zijn geloof werd toegerekend. En als men onder de wet was, dan werden de zonden verzoend. Door het offer. Door de vergiffenis van de zonde. En men deed de werken God, men onderhield de geboden God en men was een rechtvaardige onder de wet. Deze mensen zijn daar verzameld, de rechtvaardigen die niet onder de wet waren, zoals Abraham en Henoch, en de rechtvaardigen die onder de wet waren. Deze mensen hadden geen, die hadden een gedeeltelijke rechtvaardigheid, een onvolkomene rechtvaardigheid. Maar als Jezus sterft, dan betaalt hij met zijn onzichtbaar leven, betaalt hij voor de schuld van de ganse mensheid. En deze mensen zijn in het geloof gestorven, in de wetenschap onze schuld wordt betaald. En als de Heer sterft, dan wordt deze onvolkomene gerechtvaardigheid wordt een reële basis gegeven. Er wordt een grond aan aan verleend. Zij merken nu dat hun rechtvaardigheid volmaakt wordt. Omdat het offer van Jezus volmaakt was. Hun rechtvaardigheid is dan reëel en volmaakt. En als dat zo is, dan kunnen zij ook ingaan, dan kunnen ze ook deel uitmaken van de heilige stad. Van het nieuwe Jeruzalem. Van die stad God die ze altijd gezocht hebben, maar waar niet iemand binnen gaat die onvolmaakt is. En ze hebben nu het witte kleed der gerechtigheid dat ze ontvangen door het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat voldoende is om in de stad God binnen te gaan. Zij ontvangen nu wat hun in de belofte toegezegd is. En wat ze in de verte gezien en omhelst hebben. Voor hen geldt het dat de dood overwonnen wordt. Dat nieuwe Jeruzalem begint dan te functioneren. God, de ontwerper en de bouwmeester, gaat hem dan in het werk stellen. Dan komen zij uit dat dodenrijk in dat nieuwe Jeruzalem. Voor ons geldt het dat wij helemaal niet in dat dodenrijk zullen komen. De Heer zegt in Johannes 8, wie in mij gelooft en mijn woord bewaart, hij zal de dood niet zien. Hij zal de dood niet smaken. Dat dodenrijk is voor ons verleden tijd. Wij behoeven niet in het dodenrijk neder te dalen. Voor ons geldt het, evenals voor Jezus, de dood voert geen heerschappij meer over ons. Als de dood geen heerschappij voert over Jezus, dan voert hij ook geen heerschappij over hen die in hem zijn. Dat is duidelijk, want wij zijn in hem. En als ik in hem ben, dan voert de dood geen heerschappij, maar het leven. Wij gaan de Hades niet in. Zoals deze mensen van het oude verbond. Maar wij gaan naar de Heer. Paulus zegt, als hij sterft, dan neem ik afscheid. En hij zegt, de afvaart is aanstaande. Het schip voervaart af. En de Heer die zal me behouden in zijn koninkrijk brengen. In zijn koninkrijk, niet in het koninkrijk van de dood, maar in zijn koninkrijk. Dat is voor onze vrede. Kijk, dan zie je hoe ons sterven geen nederlaag wordt. Geen angstig iets. Maar Paulus zegt, het schip vaart af van de kust. En de kust, dat is het natuurlijke leven. En dan vaart het weg en het komt behouden in het koninkrijk Gods. Nou, ik wil ook in zo'n schip zitten. Ik ook. Behouden in het koninkrijk Gods als je aardse leven voor beëindigd is. Dat je zegt, het schip vaart af. En ik kom in, en ik word er beter van. Als Jezus de Hades binnengegaan is, dan worden staat er de graven geopend. En de graven werden geopend. Dat wil zeggen, dat is een beeld, dat het dodenrijk zijn prooi moet loslaten. Op datzelfde ogenblik. Als Jezus sterft, heeft hij betaald en op datzelfde moment worden die graven geopend en de prooi wordt losgelaten. De dood kan ze niet meer houden, omdat hij te maken heeft met volmaakt rechtvaardig. Ik stel het me zo voor als een beeld. Vader Abraham, ik vergelijk het met een rups. Een rups die zich in een kokon wint. Spint, in een kokon. Dat diertje in een kokon, dat kan niet meer op dat groene blad eten. Zich niet meer verzadigen op een groen blad. Dat is verleden tijd. Maar dat diertje is ook nog niet zo ver dat hij als vlinder in de lucht kan zweven. Zo ver is het niet. Hij is in dat in die overgangsstadium. Hij zit daar eigenlijk ergens vast. Hij kan niet uit de voeten. Het is echt zo erg niet hoor, als dat vlindertje dadelijk zijn velletje achter moet laten. En dat is voor ons ook niet zo erg. Kijk, zo moet je het maar voorstellen. Dat is geen moeilijke opgave. Maak je daar nou maar niet te druk van. Ja, dat die vlinder dadelijk eruit komt, dan vindt hij dat achtergelaten vel vindt hij niet meer belangrijk. Nu gaat het er dus om dat we een goede voorstelling daarvan krijgen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 44, als wij een natuurlijk lichaam hebben, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Hij zegt niet, dan komt er een geestelijk lichaam, dan bestaat er een geestelijk lichaam. Als ik nu zie, dan zie ik een natuurlijk lichaam, vele natuurlijke lichamen. Maar wat ik niet zie, bestaat wel, en dat is een geestelijke lichaam. Uw ziel en uw geest zijn bezig een geestelijk lichaam te ontwikkelen. En dat ontwikkelt zich in de juiste proporties naar de goede werken die wij verrichten. Zoals er staat, het witte kleed, dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dat heeft te maken met onze inwendige mens. Wij hebben een geestelijk lichaam. Wij krijgen een geestelijk lichaam, we hebben er een. Dat u het niet zien kunt, dat is een tweede. U kunt uw geest en uw ziel ook niet zien. Want die behoren tot de geestelijke wereld. Waar wij nu over spreken. Wij zijn deelgenoten van de hemelse roeping. Wij zijn deelgenoten van de geestelijke wereld. Een koe niet. Een koe is geen deelgenoot van de hemel, maar wij wel. Kijk, er staat niet, wij worden deelgenoten. Maar wij zijn deelgenoten van de hemelse roeping. En ik heb een geestelijk huis.
Paulus zegt, als dit aardse tentenhuis verbroken wordt, dan zegt hij niet, ik krijg een gebouw, maar ik heb een gebouw. In 2 Korinthe 5, vers 1. Ik heb een eeuwig huis in de hemel. Je hebt het. Je hoeft er niet naar te zoeken. Er is een geestelijk lichaam. Wat wordt opgewekt? Bestaat er een natuurlijk lichaam, er bestaat ook een geestelijk lichaam. De dood heeft zijn greep verloren op deze mensen in de schoot van Abraham. En nu gaan ze de plaats innemen die God hen bereid heeft. En dat gaan ze doen met dat geestelijke lichaam. Hun geestelijk lichaam wordt opgewekt. Het gaat er niet over of een half verteerd lichaam weer een stukje nieuw vlees erover krijgt. Of daar mensen komen die al helemaal verteerd zijn en die dus nieuw vlees krijgen. Want Paulus zegt, je bent dwaas als je dat gelooft. Want niet wat je zaait wordt levend. Niet wat je zaait wordt opgewekt. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Maar dat geestelijke lichaam, dat wordt opgewekt. En opwekken, dat betekent, dat kan gaan functioneren. Als iemand opgewekt wordt, dan krijgt hij een stoot. En dan gaat hij functioneren. Wat gaat functioneren? Nou, wat die stoot krijgt. Die por. Die por die zegt, word wakker. En die por die gaat tegen iets aan wat bestaat. Je port iemand niet die er niet ligt. En daarom staat er een geestelijk lichaam wordt geport, wordt opgewekt. En dat geestelijke lichaam begint dan te functioneren. Nou, dat kon niet functioneren. Want dat was in die kokon. Dat kon niet vooruit in de zichtbare wereld en dat kon niet vooruit in de onzichtbare wereld. Vandaar dat het in de gevangenis zat. Nu gaan ze dus die plaats innemen die God voor hen bereid had. Maar voordat ze dat doen, zegt de Bijbel, zij bleven in hun graven. Zij bleven in hun graven tot na zijn opstanding, daar staat erbij. Zoals iemand die een por krijgt en wakker wordt en zegt, ik blijf nog even liggen. Of hebt u dat ooit meegemaakt? Voor sommige mensen een hele opgave. Tussen wakker worden en opstaan. Er is verschil tussen opwekken en opstaan. Je kunt opgewekt worden, maar daar ben je nog niet opgestaan. Daar hebben sommige mensen moeite mee. Deze mensen die zijn wel opgewekt, maar ze zijn nog niet opgestaan. Maar ze zijn wel wakker. In dat dodenrijk kunnen ze, in die kokon, daar zijn ze wakker geworden. Daar zien ze wat er gebeuren gaat. En daar hebben ze de overwinning over, op de dood hebben ze verkondigd aan de geesten die in de gevangenis zijn. Die eertijds ongehoorzaam waren geweest, zegt Petrus, 1 Petrus 3. Daar heeft Jezus de overwinning gepredikt van het leven op de dood. Van de gehoorzamen die hun loon ontvangen. Die eertijds ongehoorzaam zijn geweest. Zij zijn gehoorzaam geweest en zij kunnen nu hun overwinning proclameren. Petrus neemt er maar een deel uit en zegt die eertijds ongehoorzaam waren geweest in de dagen van Noach, want dat was wel erg massaal. Dat waren er honderden miljoenen in ene klap. Die allemaal het woord God verwierpen. Zij hebben het woord God niet verworpen. En zij mogen dus in dat dodenrijk de zegepraal van Jezus Christus en van de opstanding uit de doden verkondigen. En als ze dat gedaan hebben, dan staan ze op, zij verlaten dus dat dodenrijk met hun geestelijk lichaam. Ook geen natuurlijk lichaam opgewekt, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Ons geestelijk lichaam, dat gaat functioneren. En dan zal Jezus dus in alles de eerste zijn, ook in de opstanding van de doden, daarvoor blijven ze achter. Tot ze zijn, na zijn opstanding zijn ze uit de graven gegaan. Dat wil zeggen uit het dodenrijk. Wij hoeven niet in het dodenrijk te zijn. Waarom niet? Omdat wij opgestaan zijn uit onze geestelijke mens. Wij zijn wedergeboren. Onze wedergeboorte, dat is een opstanding van de inwendige mens. En als iemand wedergeboren is, is hij opgestaan uit de doden. Ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Dat is de prediking tot alle die nog in de zonde leven. Maar bij de wedergeboorte staat de onzielige mens op. De mens des harten. Opstanding is een proces. Opstanding, dat is niet een moment, maar opstanding is een proces die begint bij de wedergeboorte. We hebben bij de Bijbelbespreking op onze bidstonden, die we allemaal nu zoveel mogelijk bezoeken, en altijd prettig hier, dan hoef je er niet op terug te komen. Hebben wij behandeld dat er waren, die Menelius en Philetus, die zeiden de opstanding is geschied. Nee, maar de opstanding is nog niet voltooid. Die is wel begonnen, maar is nog niet geschied. Geschieden, dat wil zeggen, die opstanding is voltooid. De opstanding is voltooid voor ons, bij de wederkomst heren, als ons geestelijk lichaam uit de onzielige wereld ook kan gaan functioneren in de zichtbare wereld. Met kinders. Dan is de opstanding voltooid. Dan worden wij zichtbaar, niet waar, met ons geestelijk lichaam. Ik heb het wel eens vergeleken met waterdamp. Dat ijs wordt, waterdamp is onzichtbaar, dat kan overal doorheen, maar dat wordt ijs, dan wordt het zichtbaar. Dan kun je tasten. Jezus zegt, tast mijn lichaam maar. Maar hij kon dat zo beheersen dat hij ook weer onzichtbaar werd. Zoals waterdamp water kan worden en ook ijs. Zo kan dan dat geestelijk lichaam in de zichtbare wereld functioneren. Het is een proces. Er staat, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Hoort het? Er staat niet die deel krijgt aan de eerste opstanding. Maar wij moeten nu reeds deel hebben aan de eerste opstanding. Dan merk je dat er een schachtel verwerkt wegvalt. We hebben deel aan de eerste opstanding. Die krijg je niet. Je hebt deel, alleen die eerste opstanding is in mijn leven nog niet voltooid. Voltooid is het als ik naar geen ziel en lichaam kan functioneren, onberispelijk. Met een verheerlijk lichaam, zoals Jezus heeft. Een geestelijk lichaam dat kan functioneren in de zichtbare wereld. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Deze gelovigen uit het Oude Testament, om niet te zeggen uit de Oude Verbond, want Abraham leefde daarvoor, uit de Oude Bediening. Deze mensen die worden nu losgemaakt uit het dodenrijk en ze komen in de heilige stad. En waar ze in de heilige stad kwamen. En die heilige stad was het nieuwe Jeruzalem. Dat is die stad die ze altijd gezocht hebben. Dat is die stad waarvan God de architect is. Niet alleen komen ze in die heilige stad, maar ze vormen die heilige stad. Zij zijn de huizen in die heilige stad waar God in woont. Denk eraan, wij komen ook in die heilige stad. Maar wij zijn die zonder soort stenen. Petrus zegt, wij zijn kostbare edelstenen, esmeralda's, niet waar? Wij zijn kostbare stenen, levende stenen, waarmee God de tempel gaat bouwen. Dat is een ander iets. God bouwt de stad, God is de architect van de stad. En Jezus is de onderaannemer van de tempel. Jezus bouwt zijn tempel. En hij bouwt de tempel met de mooiste stenen die er zijn. Dat zijn met kostbare levende stenen. Maar die tempel die staat wel in de heilige stad. Die staat er middenin. Die vormt er een deel van. Zoals elke kerk in het midden van het dorp staat. Niet waar? Zo staat de tempel in het midden van de heilige stad. En dat is waarmee Jezus Christus zijn tempel bouwt. Maar die zijn dan levende stenen. Dat is een priesterverslag dat gezalfd is met de Heilige Geest. En dat waren de mensen in het Oude Verbond niet. Die waren niet gedoopt met de Heilige Geest. Dat is het grote verschil tussen de tempelgangers. Die in de tempel mogen komen en werken, dat zijn de priesters. En die zijn gezalfd met de Heilige Geest. Wij zijn een priesterlijk geslacht. Ik zou een ander beeld kunnen gebruiken. Van een tuin. Een paradijs. En een paradijs heeft veel bomen. En veel struiken enzovoort. En in het midden van het paradijs staat de boom des levens. En om die boom des levens, zegt de Bijbel in Openbaring 22, vers 1 staat, het geboomte des levens. En daar staat het gebonte des levens alleen aan de rivier des levens. Die komt uit de troon van God en van het Lam. Dat is het teken van de heilige geest. Dan heb je dus het beeld van het paradijs. Dat paradijs en het nieuwe Jeruzalem, dat zijn dus twee verschillende beelden, maar die parallel lopen. Je hebt de heilige stad, en in de heilige stad de tempel, met de priesters. Of je hebt een paradijs met de boom des levens, en het geboomte des levens aan de wateren des levens, de heilige geest. En dat priestergeslacht met Jezus Christus als hoge priester. Ik denk aan die moordenaar aan het kruis. Hij heeft in de allermoeilijkste omstandigheden beleden dat Jezus zijn koning was. Die man heeft een geweldig geloof getoond. Als iedereen Jezus afschrijft, dan spreekt hij over zijn Heer. Als iedereen op de vlucht gaat, dan zegt hij, Heer, de gebed mee. Wat een geloof heeft deze man gehad. Nou, die hebben weinig in Israël gehad. Ja, meer geloof dan de discipelen. Want zoals Thomas, die dacht dat het afgelopen was. En hij zegt, Heer, de gebed mee. Er was een geloofsheld aan het kruis. En, weet je wat dat zo heerlijk is? Maar dan wil die moordenaar zeggen, net als van Abraham. Dat de Heer zijn geloof heeft toegerekend als gerechtigheid. Zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Net als Abraham, hij heeft geloofd in Jezus. Of waar er niks meer te geloven viel, dan ging hij geloven. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. En de Heer die zegt, je zult naar mij in het paradijs zijn. En dan rechtstreeks naar het paradijs. Nee, want de Heer die ging ook niet rechtstreeks naar het paradijs, want dan zou hij er eerder niet aan geweest dan Jezus. Hij ging met de Heer eerst naar het dodenrijk. Maar is met die heiligen, die uit de graven gaan, uit het dodenrijk gekomen zijn, is hij gekomen in dat paradijs. En daar is hij geplant, in de hemelse tuin. Daar is hij ergens geplant in die tuin. Moordenaar aan het kruis, een plant in het hemelse paradijs. Wonderlijk, hè? Dan zie je hoe ontzaglijk de rijke Bijbel is om ons te tonen hoe die onzienlijke wereld in elkaar zit. Nou, Wim, je moet er eerst eens over denken. Het is een geweldige geschiedenis die hier geopenbaard wordt. Waar zij zijn verschenen, zegt de Bijbel. Die heiligen, die zijn in het nieuwe Jeruzalem aangekomen, waar zij zijn verschenen aan vele heiligen. Maar dat is nou onze nieuwe vertaling die dat nou alleen heeft, dat voegwoordje waar. Want dat staat er niet in het Griekse, staat en ze zijn vele verschenen, staat ook in de Statenvertaling, en ze zijn vele verschenen. Staat niet dat ze verschenen in de heilige stad. Want er valt niks te verschijnen, dat is een geestelijke stad. Verschijnen doe je op aarde. Verschijnen doe je aan levende mensen. Dus daar staat ook niet in mijn, in geen enkele vertaling staat waar ze verschenen, maar er staat en ze zijn verschenen. En er staat er ook en. En ze zijn verschenen aan vele heiligen. Op aarde. Met Jezus, die is ook verschenen aan velen. Zij zijn ook aan velen verschenen. Ze waren in zijn gevolg. Ik denk, wel is er, als ik dit lees aan dat machtige hoofdstuk 11, dat heb ik al aangehaald van de Hebreeën. Die zijn allemaal in het geloof gestorven. En dan staat Hebreeën 12, zegt dan opeens, daarbij dan zo'n wolk van getuigen om ons zullen krijgen, dat het er, hebben. Daarbij dan zo'n grote wolk van geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Om ons hebben liggende. Wij zijn een wolk in vorming. Weet u wel, wij zijn een wolk als gemeente die nog gevormd moet worden. En om die wolk ligt al een wolk. Wij hebben een wolk om ons hebben liggende. Wat een beeld, hè? Ze liggen om ons. Ze zijn er. En dan staat er dat wij zo'n wolk van getuigen om ons hebben liggende. Van getuigen. Waarvan? Ja, waar moeten wij van getuigen? Van de opstanding uit de dodo, dat is het kardinale leerpunt van
het ons geloof. Er is een opstanding uit de doden. Daar zijn zij getuigen van. Daar kunnen ze ook van getuigen. Want ze kunnen, als ze in de Hades waren, in de dodenrijk, kunnen ze niet getuigen van een opstanding uit de doden. Maar ze zijn getuigen. Levende getuigen. En ze zijn aan velen verschenen. Al de heilige stad is dat niet het nieuwe Jeruzalem. Jezus heeft gezegd, uw tempel wordt u woest gelaten. De stad wordt verwoest en de tempel wordt prijsgegeven. Dat is afgelopen. En in het jaar 70, 40 jaar daarna is die stad verwoest. Ja, u zou zeggen, die stad is er nu nog. Ja, ik denk altijd als ik hieraan, aan die slang in die woestijn. Mozes zegt, kijk daarna. En die slang die deed zijn werk. En toen werd die slang, was er gewoon een stuk koper verder. Weet je wat ze gingen doen? Dan gingen ze de afgoderij mee bedrijven in de woestijn. Peter Brons had even een artikel geschreven over een Nehustam. Die slang die aangebeden werd. Iets kan geweldig goed zijn. Iets kan zijn tijd, in zijn tijd door God gebruikt worden. En dan wordt het opzij geschoven. En dan is het afgelopen. En dan moet je er niet meer mee, dan moet je er niet meer aan doen. Nou, die slang. Die had zijn werk gedaan in de woestijn. En wat blijkt het? In Hiskia's dagen gaat men de pelgrimstochten herhouden. En dan gaat men daarbij aanbidden. De rust dan. Dat betekent de God der slangen. En zo is vandaag in Jeruzalem te vergelijken. Dat vandaag die stad in het Midden-Oosten is te vergelijken met die koperen slang. Die stad heeft zijn werk gedaan. Die stad heeft zijn taak gehad. En wat men nu nog doet, dat is pelgrimstocht te houden naar dit Jeruzalem. Dan kan je net zo goed een pelgrimstocht houden naar de koperen slang. Zij heeft zijn taak gehad. Hij is er nog wel. Maar hij heeft zijn taak volbracht. Je zegt, die stad wordt verwoest. Jezus heeft gezegd, ik heb je bijeenvergaderen willen als een hen haar kuikens, maar het heeft niet gewild. Uw huis wordt u woest gelaten. Uw tempel. Met een variant op Hebreeën 8 vers 13 er staat, als er sprake is van een nieuw Jeruzalem, dan heeft hij het oude Jeruzalem, het eerste Jeruzalem verouderd verklaard. En wat verouderd is, is naar beide verdwijning. Er staat, als een nieuw verbond sprake is, dan heeft dit eerste verbond verouderd verklaard. Maar lees nou maar eens een keer, als er sprake is van een nieuw Jeruzalem, dan heeft hij het eerste Jeruzalem voor verouderd verklaard. En het is naar beide verdwijning. Maar er is een ander Jeruzalem, dat is onze moeder. Dat is het hemelse Jeruzalem. De stad van de levende God. Ik denk aan wat Paulus ervan zegt. Hij zegt, dat is ons moeders. En dat Jeruzalem daarboven is, dat is vrij. Hoort u goed? Dat is vrij. Vrij van zonde. Vrij van gebondenheid. En vrij van de dood. Dat is vrij. En dat is onze moeder. Daar komen wij uit. Daar behoren wij toe. Maar wij zijn tempelgangers in dat nieuwe Jeruzalem. Maar dat Jeruzalem is al vrij. En wij zijn tempelgangers in dat nieuwe Jeruzalem. Wij zijn de stenen waarvan de tempel gebouwd wordt. De levende stenen, zoals zij de stenen zijn waar God de stad mee bouwt. Maar dat Jeruzalem is vrij. Daar komen wij uit de voorschijn. Uit die rechtvaardigen van het oude verbond, daar hebben wij gemeenschap mee. Er zijn veel mensen, ook in onze tijd, die zijn niet vervuld met Gods geest. Die zijn niet bezig in de hemelse gewesten. Maar onze ouders, zoals mijn vader en moeder, die waren toch bezig met de Godstad. Daar zongen ze van en daar dachten ze aan. En ik weet zeker dat waar die mensen naar gezocht hebben, dat ze gekregen hebben. Al zijn ze dan niet als tempelgangers aanwezig, al zijn ze dan geen tempel, maar ze zijn in de stad. Kijk, dat is de grote troost voor onze ouders, dat die deel uitmaken van het nieuwe Jeruzalem. Hoewel niet vervuld met Gods geest, hebben ze toch net als Abraham Isaac een stad gezocht. Ja, als iemand helemaal niet boven zoekt, dan vraag ik me af of hij wel een christen is. Als hij boven niet zoekt. Als hij het allemaal van de aarde verwacht, zoals de psalmist zegt. Niet waar? Die alleen wat in dit leven achten als hun goed. Hun goed als in dit leven achten. Ja. Kijk, maar onze ouders hebben deel uitgemaakt van de heilige stad. Want daar hebben ze van gezongen.
Ik heb nooit een lied gehoord van de hemelse tempel, maar wel van de straten van goud. We hebben er vanmorgen nog van gezongen. Maar ja, daar mag je wel voor zingen. Als wij maar denken aan die tempel. Dan ben je toch ook in Jeruzalem, hoor. De vraag waarmee ik dus nog wil eindigen. Waar zijn die mensen verschenen? Waar zijn die mensen verschenen? Aan velen zijn ze verschenen. Aan velen. En dan heb ik erover gedacht, is dat nou in Jeruzalem? Maar Jezus is ook niet in Jeruzalem verschenen zo vaak. Hij is er wel een enkele keer verschenen. Toen die discipelen bij elkaar waren, maar meestal buiten Jeruzalem. Aan de Emmausgangers, aan Maria, en bij het graf enzovoort. Dat was allemaal buiten Jeruzalem. Wat moeten die mensen doen? In dat goddeloze Jeruzalem. In die afvallige kerk, waar men Jezus verworpen had. Aan wie moesten ze verschijnen? Aan de hoge priester soms? Begreep niet. Als Jezus opgestaan is uit de doden, weet je wat hij dan zegt? Tot diegene aan wie hij verschijnt, en die vrouwen weet niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat ze naar Galilea gaan en daar zullen ze hem zien. Dat staat in Matthäus 28, vers 6, en dan staat er in vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. Jezus heeft een massa-meeting gehouden in Galilea. Een samenkomst. Op de berg. Nou, als ik hoor een berg in Galilea, dan denk ik al aan die eerste bergreden. Die berg der zaligsprekingen. Jezus heeft dus een afspraak gemaakt met al zijn kennissen en zijn contacten en zijn vrienden. Ver buiten Jeruzalem, waar ze hem niet moesten, waar ze hem gedood hebben. Jezus zegt, denk eraan, die laatste grote ontmoeting is in Galilea. Jezus is niet in Galilea naar de hemel gevaren, dat is hij op de Olijfberg. Jezus is op de Olijfberg naar de hemel gevaren, maar hij is daar in Galilea, is hij daar geweest op een berg. Vast en zeker die van de zaligspreking, maar dat wil ik kwijt zijn. En als Paulus daarover nadenkt, dan zegt hij, en hij is aan velen verschenen, en zelfs aan één keer aan 500 broeders, waarvan de meesten nog leven, en sommigen zijn gestorven. 1 Korinthe 15. Kijk, ga dat eens combineren. Is er één plaats waar deze woord van getuigen met Jezus kon spreken van de heerlijkheid der opstanding aan velen dan op die plaats waar die 500 broeders op eenmaal bij elkaar waren? Nog afgezien van de vrouwen natuurlijk, want er staat 500 broeders. Dus dat is een massale samenkomst geweest. En we zouden zeggen een tivoli vol. Een zaal van 1000 mensen. Dat is een grote samenkomst geweest. 500 broeders op eenmaal, nou hoeveel vrouwen zijn erbij geweest? Toch zeker ook 500. Afgezien nog van de kinderen die ze meegenomen hebben. Ja, en er was geen crash, dus die zijn er ook bij geweest. Daar zijn ze getuigen geweest van en hebben ze getuigd van zijn opstand. En die woord van getuigen, die hebben wij rondom ons hebben liggen. Prijzeer. En dan zie je opeens, wij komen niet in het dodenrijk. Wij komen in de stad Gods. En de Heer is bezig zijn tempel te vormen. En wanneer komt de Heer weer? Kijk, men draait het altijd om. Men zegt, als Jezus wederkomt. Nee, Jezus komt weder als die tempel voltooid is. Voel je dat? Dat is andersom, denkend. De Heer die komt terug als die tempel klaar is. Zijn tempel waarvan hij de uiterste hoeksteen is. Die moet klaar zijn. Dat gebouw moet af zijn. Dat moet voltooid zijn. De laatste zuilen moeten erin gezet worden. Zoals de Bijbel zegt, wie overwint, ik zal hem maken tot een zuil in de tempel van de God. Nou, als die zuilen geplaatst zijn, die alle grote zuilen, dan is die tempel klaar. En dan kan de Heer wederkomen. De Heer die komt niet weder aan een volk dat die bereid is, maar die tempel moet klaar zijn. Daar staat, als het tarwe rijp is, dan wordt de sikkel erin gezet. Je zet de sikkel er niet in als tarwe niet rijp is. Eerst moet het koren rijp zijn. De Heer die zegt, vergader mij eerst het onkruid, in de schuur. Dat moet rijp zijn. Een sikkel. En ik zag iemand als een zoon des mensen. Had een sikkel in zijn handen. En dan wordt er gezegd. De oogst der aarde is rijp geworden. Die tempel moet klaar. Dan komen die mensen uit die heilige stad niet terug. Die hebben wel hun geestelijk lichaam. Maar dat wordt nog niet geopenbaard. Jezus heeft ook zo'n lichaam. Maar we zien hem ook niet. Maar dan komen degenen die in Christus ontslapen zijn. Die komen zichtbaar in deze wereld. En die gaan met hem regeren de 1000 jaar. Omdat ze vervuld zijn met Gods geest. En met de kracht van Gods geest. Dan zijn ze in staat om te regeren. Dan zijn ze in staat om te overwinnen over de machten der duisternis. En als die 1000 jaar voltooid zijn. En als dan krijgen we de opstanding uit de doden. Dan staan op de rechtvaardigen. Die rechtvaardig geleefd hebben. Hier komen uit het dodenrijk. Ik zie zo'n vloedvrouw van de Egyptische farao die hier geweigerd heeft die kinderen te doden. Zo'n Abimelech die Jeremia uit de kuil gehaald heeft. Zulke rechtvaardigen, zo'n barmhartige Samaritaan die de goddelijke barmhartigheid gehad heeft. Kijk, die zijn ook geschreven in het boek des levens. Die komen er ook uit. En dan wordt die, bij die opstanding, dan daalt het nieuwe Jeruzalem neer naar de aarde. Dan wordt het zichtbaar. En dan wordt het de taak van het koninklijke priestergeslacht om deze mensen te verkondigen de doop in de geest en de vervulling van de geest. Kijk, dat is het allerlaatste wat wij doen in het nieuwe Jeruzalem. Aan de gelovigen van het oude verbond verkondigen dat er vervulling is met Gods geest. Dat is hun Pinksterdag. En dan worden de eerste worden de laatste. En wij zijn de laatste en we zijn de eerste. Wanneer dat gebeurd is, dan is die stad heeft geen tempel meer. Dat is niet meer nodig. Want dan is die hele stad tempel. Dan is God alles in alles. En ik zag geen tempel meer. Want God en het Lam en zijn gemeente is de tempel. En tenslotte breidt zich dat uit tot een volkomen stad God. En dan geeft de Heer het over aan de Vader die het hem geschonken heeft, deze macht. Wat een taak. Wat een evangelie. Broeders en zusters, wij mogen met dat evangelie leven. En loop nou maar rechtop vandaag. En zeg, Heer, daar heb ik deel aan. Halleluja. Amen.